We gaan vanmiddag, ik denk een kort moment nadenken over Jozefs attitude, deel 4. Ik moet denken, het lijkt Rocky wel. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Jozefs attitude, deel 4. En het subthema is lijden door lijden. Pardon. Lijden door lijden heen. En voor degenen die het willen, die kunnen opslaan Genesis 40... En dan gaan we 15 versen lezen en daar willen we even over nadenken met elkaar. Het verhaal van Jozef is ook zo'n schitterend voorbeeld. Er zijn zoveel lessen in opgesloten in zijn levensgeschiedenis en zoveel typebeelden en typologieën. Goed, we lezen en... Hierna gebeurde het dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer de koning van Egypte. En Farao werd toornig op zijn beide hovelingen, de overste der schenkers en de overste der bakkers. En hij zette hen in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht in de gevangenis. En dat was ook de plaats waar Jozef gevangen zat. En de overste der lijfwacht stelde Jozef bij hen aan, om hen te bedienen. En zij waren geruime tijd in hechtenis. Zij nu hadden beiden een droom, ieder zijn eigen droom in dezelfde nacht, ieder een droom met een eigen betekenis. Zowel de schenker als de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef in de morgen bij hen kwam, zag hij hen aan en zie... Zij waren mismoedig. En hij vroeg aan de hovelingen van Farao, die met hem in hechtenis waren in het huis van zijn heer, waarom staat uw gezicht zo somber vandaag? Daarop zeiden zij tot hem, wij hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Toen zeide Jozef tot hen, zijn uitleggingen niet Gods zaak? Vertel het mij toch. Daarop vertelde de overste der schenkers aan Jozef zijn droom en hij zei tot hem, in mijn droom zie, er stond een wijnstok voor mij. Aan de wijnstok waren 3 ranken en nauwelijks begon hij te botten of zijn bloesem was er en zijn trossen droegen rijpe druiven. En Farao's beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in Farao's beker en gaf de beker in Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is de uitlegging ervan. De 3 ranken, dat zijn 3 dagen. Binnen 3 dagen zal Farao uw hoofd verhogen en u in rang herstellen. En gij zult Farao de beker in de hand geven, zoals u tevoren placht te doen. Toen u zijn schenker was. Maar blijf aan mij denken, zegt Jozef, wanneer u het goed zal gaan... Toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewacht te maken bij Farao en breng mij uit dit huis, want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarom zij mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten. Tot zover de tekst. De belangrijkste factor voor Gods leiding in iemands leven... is overgave. Dat is de belangrijkste factor. Ofwel de juiste houding. De titel heet Jozefs attitude van alle studies tot nu toe. We zagen het al in onze vorige studies, waarin we Jesaja als voorbeeld namen toen hij een visioen zag, een open visioen, en hij hoorde de stem van de Heer en die... Zij in een gemeenschap van heiligen, in dat visioen, wie zal ik zenden? En Jesaja zei, hier ben ik, zend mij. Ik ben beschikbaar. Ik geef mijn eigen plannen over aan u. Ik neem uw plannen. We zagen het in de roeping van de discipelen. Als je Marcus leest, dan denk je, wauw, dat is wel heel abrupt. Maar als je de andere evangeliën leest, dan zie je ook... Wat eraan vooraf ging. Jezus hadden inmiddels Jezus leren kennen. Ze wisten wie hij was. Maar er komt een moment en dan roept hij hen. En als hij hen roept, dan staat er in Marcus en zij lieten terstond hun netten achter. Ze waren beschikbaar. En als er overgave is en roeping, roeping en overgave, is een garantie voor leiding van God. En dat is ook wat Jezus bedoelt als hij zegt, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Je kan het ook zo vertalen, velen zijn geroepen, maar weinigen komen tot overgave. Denk nog even aan die parel. Die parelkoopman verkocht alles wat hij had om die ene parel, dat is het koninkrijk van God, te verkrijgen. Daarom zegt Jezus ook als hij de discipelen leert bidden, wat zegt hij? Zoek eerst het koninkrijk van God. Nummer 1. En al die andere dingen zijn ook belangrijk. Roeping en overgave, een garantie voor de leiding van God in je leven. Nou is er heel veel leiding, en ik kan dat inmiddels zeggen, op mijn leeftijd, maar ook door kennis en studie van het woord, er is heel veel leiding die gaat buiten ons om. We worden geleid, maar we hebben het niet eens in de gaten. Want God is zo soeverein. Waarom doet hij dat? Nou, als ik voor iedere beslissing een engel in mijn werkkamer komt en die zegt, dit moet je doen, dat moet je doen, zus moet je doen. Als ik voor iedere gebedsintentie direct een verhoring krijg, wandel ik dan nog in geloof? Nee toch? Wij moeten in geloof wandelen. Dat is de voorwaarde voor rijk en arm, voor intellectueel en mintellectueel. Wij moeten in geloof wandelen. Dus soms laat een antwoord op zich wachten. Soms stelt God ons op de proef. Maar goed, ik ga geen voorbeelden noemen, want ik voel dat ik dan weer afwijk van de studie. Pas later merken we het patroon en de leiding van God. Ik heb dat al zo vaak gezien dat ik denk, oh God, dank u dat u het gebed niet verhoord heeft. Oh God, dank u wel dat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. God is wijs. Maar de bereidheid om te volgen moet er zijn. Er is zo'n mooi lied dat zegt, waar hij leidt, wil ik hem volgen. Waar hij leidt, wil ik hem volgen. En dan nog een keer, waar hij leidt, wil ik hem volgen. Ik ga met hem heel de weg. Tot het eind. En natuurlijk leidt God ook bovennatuurlijk. Op bovennatuurlijke wijze. Ik heb een paar keer dat mogen ervaren, maar het is meer dat God leidt zonder dat wij het in de gaten hebben. En dan hoor je ons ook vaak zeggen, het is ook toevallig. Misschien sommige dingen. Maar heel veel, als je een kind van God bent en je bent, je leeft in overgave, leidt God je. God kan jou brengen waar hij je wil hebben. Maar je moet bereid zijn te gaan. Aan het einde van het woord komen we er nog op terug. Nou, we weten, als we dat nog kunnen herinneren, en anders kunt u het lezen in Genesis 39, hoe Jozef op een ongelukkige manier weer in de gevangenis verzeild raakte. Het ging goed, hij kreeg een positie onder Potifar. Hij was zijn rechterhand, Potifar liet alles aan hem over, maar oké, hij werd er, op zijn Amsterdams gezegd, hij werd er ingeluisterd door de vrouw van Potifar. Hij ging niet op haar avances in en op een dag maakt ze een scène en Jozef eindigt in de gevangenis. Maar ook hier weer, in die gevangenis, dat kunnen we lezen, daar zien we dat Jozef zijn houding, die blijft positief. Ook hier weer zegt Jozef, oké, ik ben in de gevangenis, maar hij gaat niet mokken, hij gaat niet negatief doen, hij zegt niet bekijk het maar naar God, hij zegt niet bekijk het maar naar de mensen. Hij pakt zijn taak serieus op en hij gaat door alsof er niks gebeurd is. Hij laat zich kennelijk niet door de omstandigheden provoceren en beïnvloeden. En ook daar ontvangt hij weer genade. Want Gods zegen is ook daar op hem. Kijk maar wat er staat in Genesis 39 vers 23. De overste van de gevangenis keek niet om naar iets dat van hem was, van Jozef. Dat Jozef was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heere gelukken. Ja, hij zat in de gevangenis. Maar hij zat daar in de wil van God. En wij, als wij het op teletext hadden gelezen, zeiden we, oh die Jozef. Je kan wel zien, het is een valse profeet. Oh, de Jozef, hij is Eerst wordt hij verkocht, God grijpt niet in. Dan komt hij als slaaf in het huis van een Egyptenaar. En dan pleegt hij overspel, of probeert hij overspel te plegen. En dan zegt hij natuurlijk, om zich eruit te draaien, dat die vrouw hem probeerde te verleiden. Maar kijk eens, hij zit in de gevangenis, die man is niet van God. Die kan niet van God zijn. Veel christenen vandaag de dag met hun onderscheidingsvermogen zouden dat roepen. Ik durf er een weddenschap mee aan te gaan. Ik ken christelijk Nederland. Hij loopt die oordelen zonder te weten van de ins en de outs. Iedereen heeft zijn mening. En die meningen staan ook nog eens haaks op elkaar. En als dat zo is, dan heeft één gelijk en één niet. Of ze hebben allebei een beetje gelijk, maar we gaan het niet te moeilijk maken. Jozef, zijn houding was goed. En de baas van de gevangenis, laat ik het even in mijn eigen vertaling zeggen, de baas vertrouwde hem zo, hij liet Jozef zijn gang gaan, hij controleerde hem niet. Geen functioneringsgesprekken. Jozef, kan ik van op aan, laat Jozef maar zijn gang gaan. En dat was de genade van God. En we lazen in onze tekst, op een bepaald moment zijn er een schenker en een bakker, zijn hovelingen, dus die werken aan het hof, die zijn echt de top in hun, op hun vakgebied, een bakker en een schenker. En die zijn in ongenade gevallen bij de farao en die zitten in de gevangenis en dat is geen toeval, want God regisseert. En die zitten in de gevangenis al geruime tijd en op een dag, Jozef moet hen verzorgen en op een dag, dan ziet hij aan hun gezicht dat er wat aan de hand is. En hij zegt het ook, wat zijn jullie bedrukt? Is er iets? En dan komt het woord eruit. Bij alle twee. Ze hebben allebei een droom gehad. En ze weten niet wat die droom betekent. En denk erom. Dit is niet een droom wat ik vannacht gedroomd heb. Ik zal u de details besparen van mijn droom. Dit is een droom waarvan ze weten. En als wij zo'n droom krijgen waarvan we weten. Dit is niet zomaar een droom. Dit is een droom met een boodschap. En ze voelen dat ook, allebei. En het is ook toevallig, want ze zien ook wel de overeenkomst tussen hun beide dromen. Maar ze weten niet de betekenis. En we kennen het verhaal en we zien het vaker in de Bijbel. God gebruikt dit model om tot zijn doel te komen. En Jozef zegt nou, God kan dingen uitleggen. Vertel me je droom. En we hebben het gelezen, de schenker vertelt. In mijn droom zag ik een wijnstok. En daar waren drie ranken. En terwijl ik keek kwam de bloesem al aan die ranken. En daar waren in ene trossen druiven. Heel snel. Nog sneller als de wonderboom van Jona. En ik perste die druiven in de beker van Farao. En ik gaf de beker in de hand van Farao. En Jozef weet het antwoord. Hij zegt die drie ranken zijn drie dagen. Dat je de beker geeft in de hand van Farao betekent, je wordt in je functie hersteld en in eer. En zo geschiet het ook. Maar, zegt Jozef, als je bij de Farao bent, dus de hoogste gezag natuurlijk in Egypte, doe alsjeblieft een goed woordje voor mij, want ik zit hier onschuldig. De bakker vat moed, hij komt met zijn verhaal, hebben we niet gelezen, maar dat kun je thuis lezen. Hij had ook een droom en hij liep met drie korven met lekkere spijzen, heerlijk eten, op zijn hoofd. En in de bovenste korf, daar was voedsel voor de farao. Maar in die droom kwamen vogels en die pikten van het eten uit die korf. En de bakker keek vol verwachting naar Jozef en hij zei, wat betekent dat? En hij kreeg slecht nieuws. En Jozef zegt, over drie dagen word je vrijgelaten. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, maar in tegenstelling tot de schenker word je niet verhoogd, je wordt gedood, je wordt opgehangen aan een paal. Ik weet niet, ik heb erover na zitten denken, heel kort hoor, want het heeft geen zin, het staat niet in de Bijbel. Maar misschien was er wel een poging om die farao te vergiftigen of wat dan ook. En nam die farao geen risico en dacht, ja het kan door het wijn, het kan ook door voedsel. Ik weet het niet, dat een voorproever gestorven is of zo, ik weet het niet, speculeren. Maar feit is dat de bakker sterft na drie dagen. Maar Jozef wordt vergeten. En de schenker zal ongetwijfeld hebben gezegd, ja Jozef, tuurlijk zal ik een goed woordje voor je doen. Maar Jozef, of die schenker, is net zoals wij. Wij beloven ook heel veel. Vanuit ons hart, of niet? Laten we eerlijk zijn. We willen het ook. En we beloven het ook. Zeg, Kees, echt Kees, ik ga. En dan beloof ik wat. En Kees is ouder en wijzer natuurlijk. En die denkt, ja, hij bedoelt het goed, maar ik moet het nog zien. Bij wijze van spreken. Is het niet vaak zo dat we dingen beloven en niet nakomen? Maar gelukkig, hoor goed. Als we met God wandelen, zijn we niet afhankelijk van de Filistijnen, van de ongelovigen. Filistijn is figuurlijk. We zijn niet afhankelijk van de gelovigen, want de mensen kunnen ons vergeten, zoals de schenker, maar God vergeet ons niet. We hoeven ook niet met onze ellebogen te werken als we God dienen, of met list en bedrog posities te verwerven. Want weet je wat de Bijbel leert? In Psalm 75, vers 7 en 8, want het verhogen, dus carrière maken, want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn. God is rechter, hij vernedert deze en hij verhoogt gene. Als je met God wandelt, dan heb je het niet nodig. Als je niet met God wandelt, dan heb je het misschien wel nodig. Ellebogen en malafide praktijken, intimidatie, manipulatie, etc. Maar als je met God wandelt, heb je het niet nodig. Als hij je roept, want hij is getrouw. En hij komt tot zijn doel. Laat je niet ontmoedigen. Nou, even kijken. Na verloop van tijd ontdekt Jozef dat de schenker hem vergeet. Hij blijft nog twee jaar in de gevangenis. 2 jaar, moet je voorstellen. Wat moet hij gedacht hebben? Niemand weet het. Maar hij blijft positief. En zijn leven lijkt op niets van iemand die door God geleid wordt. Als je zijn leven tot nu toe bekijkt, dan denk je, de slemiel, de loser, moet je kijken wat er met hem gebeurt. Maar telkens lezen we, maar God was met hem. Want ik zei het al in de vorige studie, onze uiterlijke omstandigheden zeggen niet altijd iets van Gods zegen op ons leven. Dat kan, maar het hoeft absoluut niet. Absoluut niet. En ik heb hier geschreven, zijn leven lijkt in niets als dat van iemand die door God wordt geleid. Maar nogmaals, laten we ook nu ons niet vergissen. Denk aan de uittocht van Israël. Toen Israël verlost werd, een paar eeuwen later. En Farao ziet ze aan de ene kant berg, aan de andere kant zee, aan de andere kant woestijn. En daar de commandotroepen van Farao. En Farao lacht. En Farao denkt, ze zijn verdwaald. Hun God heeft ze wel kunnen redden, maar in de woestijn is hij het spoorbijster geraakt. Hij denkt, ze zit in de val. En dat dachten de Israëlieten ook. Maar die val werd een val voor Farao. En ik zal het principe nog lezen en dan gaan we afronden. En we vinden het principe van Gods gedachte in Jesaja 55, vers 6 tot en met 9. Jesaja 55, vers 6 tot en met 9. De versen moet ik zeggen, de versen 6 tot en met 9. En hoe waar is dit? En hoe vaak zijn mensen het spoor bijster geraakt, doordat ze dit niet begrepen. En God wil dat we dat begrijpen, daarom tekent hij het ook op door Jesaja. Laat hij het optekenen. Jesaja 55, vers 6 tot en met 9. Zoekt de Heere, terwijl hij zich laat vinden. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze, dat is degene die niet met God werkt of leeft. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. En nu komt het, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. En dit is zo waar. Dit is zo waar. En we moeten dat beseffen als we met God wandelen, dat hij veel verder kijkt dan wij. Wij kijken en we hebben meteen een reactie. Meteen. God kijkt veel verder. God kijkt dagen vooruit, maanden vooruit, jaren vooruit. God weet. En daarom zijn zijn gedachten hoger. Daarom laat hij soms dingen toe. Daarom gebeuren er dingen waarvan we denken, hoe kan dat nou? Ik kan het niet rijmen. Nee, want God wil ons niet brengen van A naar B, maar God wil ons brengen van A naar B op een manier dat wij groeien in de gezindheid van Jezus. Dat wij zelf ook veranderen. God is niet een pure pragmaticus die alleen maar zijn doelen wil bereiken in de zin van, ik bouw mijn koninkrijk. Nee, hij heeft een nog hoger doel en dat is dat wij veranderen in de gezindheid van Jezus. En daarom hebben we het soms moeilijk. Als je een atletische persoon wilt zijn, of een sportief persoon, zul je moeten gymmen. Zul je moeten oefenen. Als je geestelijk atletisch wilt zijn, zal je moeten trainen. Moeten oefenen in de godsvlucht. En sommige mensen raken in paniek, hè? Zoals met Abraham en Sarah. Toen dachten ze, ja, hallo, moet eens kijken, Sarah die loopt al met de rollator en Abraham, nou die is ook niet meer wat die... Weet je wat, zegt Sarah, heel slim, hier is Hagar, mijn jonge slavin. Krijg je een zoon bij haar? Opgelost. Ze hebben veel last gehad van Ismaël, tot op de dag van vandaag. Dus als we het heft in eigen handen nemen, gehoorzaamheid is beter dan offers. Mozes sloeg op de rots, hij moest spreken tot de rots. Nou ja, het kostte hem het beloofde land. Hij ging er niet binnen, hij mocht het wel zien. Als we wedergeboren christenen zijn, en ja met ons lek en gebrek, en we zijn beschikbaar voor God, dan leidt hij ons, echt waar. Ik durf het te zeggen, ik zag het niet altijd, want zo slim ben ik niet. Maar achteraf zag ik het wel, want zo dom ben ik ook weer niet. Ik zag het wel, want God is getrouw. En hij roept ons en hij kiest ons uit. Niet omdat we zo geweldig zijn dat hij van ons afhankelijk is, maar omdat hij van ons houdt. Daarom roept hij ons. En als wij luisteren en meegaan, dan kan hij ons leiden. En denk erom, we worden op de proef gesteld in onze gehoorzaamheid door ons arglistig hart. Dat zal steeds weer terugkeren. En we worden beïnvloed door de wereld en de demonische dimensie. Maar houd het oog gericht op Jezus en vertrouw op hem. Laat die overgave er steeds weer zijn. En geloof me, dat is een weg die niet doodloopt. En ja, die niet teleurstelt. God is groter dan al onze noden, maar ook groter dan al onze omstandigheden. En we zullen in de vijfde studie van Jozef, deel volend te zien hoe God alles omkeert in één moment. En zo zal het ook met ons leven gaan. Zelfs al ben je 99 en lijkt je hele leven een spoor van teleurstellingen en mislukkingen, maar je wandelt met God, er komt een moment, wordt alles omgedraaid. In één moment, boem, sta je in de heerlijkheid van God. Oh, dat is een dooddoener. Nee, dat is geen dooddoener. Nee, want het zijn de woorden van God. In Openbaringen staat, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Zegt God, kun je ervan op aan. Amen. Gaan we...